Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag doen 15 personen openbare belijdenis van een geloof. En aansluitend zal de heilige doop worden bediend aan Jeroen Hogendoorn. Na de dienst gaan de nieuwe belijdende leden mee naar de hal. U kunt daar hen de hand drukken en God zegen toewensen. En na afloop daarvan zullen de nieuwe leden en de ambtsdragers in de consistorie de dienst afsluiten. Zondag 22 mei zijn de diensten als volgt. Om 11 uur gaat dominee van de Weg voorletten op dat afwijkende tijdstip. Voorafgaande daaraan hebben we onze eerste sing-in. Dat om 9:45 begint en tot ongeveer 10:30 duurt. 'S middags is de dienst om 16:30. Dan zal ik zelf voorgaan. En de heilige doop wordt dan bediend aan Mark Boom. Is nog een mededeling. Zaterdag 21 mei is er om 19 uur gebedskring in de consistorie. En voor de genoemde data geldt Deo Volente. Wat betreft de dienst offeranden, er zijn drie collecten. De eerste is de Pinkster zendingscollecte voor het zendingswerk in Malawi en Suriname. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 28, vers 1. Psalm 28, vers 1. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotsteen, nooit naar ijs volprezen. Wend niet als doof van mij uw oren. En wat er verder volgt, Psalm 28, het eerste vers. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Dus wij zingen Psalm 143, vers 10 als antwoord op de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden voordat de belijdeniscategezant een jawoord geven en voordat Jeroen zal worden gedoopt. Laten wij God vragen om zijn hulp en zegen. Trouwe, eeuwige God, wij danken u dat wij hier samen mogen zijn in deze bijzondere dienst. U bracht ons hier samen als gemeente, als familie, vrienden, belangstellenden, rondom deze 15 mensen die hun ja-woord willen geven, die hun ja-woord willen uitspreken met de mond en willen belijden en geloven met het hart. Heere God, u bent de alwetende, u bent de aanwezige. En we bidden u dat zij het vrijmoedig en met vreugde mogen doen en dat zij mogen weten dat u aanwezig bent met uw Heilige Geest in ons midden en in hun harten. We bidden, Heere, dat het mag verlopen in goede orde en dat het zal zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Ook bidden wij voor Jeroen die zal worden gedoopt. Heer, we danken u dat u zijn leven zo geleid hebt, dat hij dat verlangen gekregen heeft om openlijk met het teken van de doop te worden gekenmerkt en zo in uw kerk te worden ingelijfd. Wees ook met hem, we bidden voor hem en geef, Heer, dat ook de doopbediening mag zijn tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden en vragen u dit alleen om Jezus wil. Amen. We gaan nu over tot de openbare belijdenis van het geloof. Straks zingen wij, zonder dat ik dat verder opnieuw zal aankondigen, na het amen van de zegenbede, Psalm 91, vers 5. Dat zullen de nieuwe belijdende leden samen zingen. En daarna zingen we hen Psalm 91, vers 6 toe, en dat doen we met z'n allen en zo mogelijk ook staande. Dus straks Psalm 91, vers 5 en 6 zonder nadere aankondiging. Mag ik jullie verzoeken te gaan staan? De Kerkraad van de Hersteltevormde Gemeente te Kralingseveer heeft kennis genomen van uw wens om openbare belijdenis van het christelijke geloof af te leggen. De Kerkraad heeft met u gesproken, u bevraagd en heeft ook in dankbaarheid mogen vaststellen dat u de gereformeerde leer kent en beleidt. Aangezien niemand enig bezwaar tegen iemand van u heeft ingebracht, wordt u heden toegelaten tot de gemeente Gods, indien u de volgende vragen instemmend beantwoordt. Wij verzoeken u allen daarom om openlijk, vrijwillig, met mond en hart en in ootmoedig geloof antwoord te geven op de volgende vragen. De eerste vraag: verklaart u dat u de leer van onze kerk, die u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomend met de heilige schriften? De tweede: belooft u dat u door de genade van God in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en dat u daarin zult leven en sterven? Ten derde: belooft u dat u overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat u uw belijdenis met goede werken zult versieren? Ten vierde: belooft u dat u zich aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien, want God verhoede, het mocht gebeuren dat u zich in leer of leven zou komen te misgaan? Wat is hierop het antwoord voor de heilige God en zijn heilige gemeente van Abraham Theodorus Boom? Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Filippenzen 3 vers 12. Jannetje Cornelia Matthea Boom. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23 vers 1. Teunis Johannes van Dalsen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. 2 Timotheus 4 vers 5. Martha Louise Florijn. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding van loon heeft. Hebreeën 10 vers 35. Evander Philomar den Heijer. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Psalm 2 vers 11. Jeroen Hogendoorn. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kind van het licht. Efeze 5 vers 8. Dina Klop. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Jesaja 55 vers 8 en 9. IJsbrand Kloos. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Psalm 32 vers 1. Bouke Cornelis van Krimpen. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Romeinen 10 vers 10. Jan Cornelis Lokessen. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4 vers 6. Rudolf Matthäus Struik. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8 vers 31. Christiaan van der Velde. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. 1 Johannes 5 vers 12. Johannes Adrianus van der Velde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Hebreeën 4, vers 16. Cornelis Jan van mij. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. Johannes 6, vers 51. Neeltje de Wild. Immers is mijn ziel stil, tot God, van hem is mijn heil. Psalm 62, vers 2. De God nu, aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen u, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Beste nieuwe lidmaten, nieuwe beleidende leden. We hebben de achterliggende periode veel met elkaar mogen optrekken. Elke week weer zagen we elkaar op maandagavond in de consistorie. Jullie hadden je voorbereid, ik had me voorbereid. We hadden prachtige, bijzondere ontmoetingen. En het was zeker niet vanzelfsprekend voor sommigen van jullie, misschien wel de meeste van jullie, aan het begin van het jaar, dat je nu ook belijdenis zou doen. Het is voor sommigen van jullie ook een worsteling geweest. Een zoektocht, een vragen, een bidden. Maar jullie mogen hier staan. En jullie ja-woord heeft geklonken. Jullie zijn belijdende leden geworden. En ik hoop ook van harte dat dat met jullie mee mag gaan. Dat je belijdt. Niet alleen in de kerk, niet alleen als je in de diensten bent en de psalmen meezingt. Dat is soms nog wel makkelijk om daar te zingen en daar de belijdenis zichtbaar te maken, uit te spreken. Maar overal waar je bent en te alle tijden ben je een belijdend lid. Iemand die de naam van Jezus Christus als je persoonlijke zaligmaker belijdt. Daarom is dat ja-woord van deze dag geen eindpunt. Je kunt niet zeggen, zo, nu is de periode van catechisatie voorbij. Het is het eindpunt, nee, het is het beginpunt, als het goed is. Het beginpunt van een christelijk leven, om als belijdend lid van de gemeente deel uit te maken van de gemeente. Sommigen van jullie, ik zei het zojuist, hebben daarmee geworsteld. Sommigen van jullie zijn nog niet zo lang geleden overgekomen naar onze gemeente als dooplid. Probeer de mensen te leren kennen. Zet je in voor de gemeente. Zet je in voor dingen die we als gemeente willen en proberen te ondernemen binnen de gemeente, maar ook naar buiten toe. En God geven dat Hij daar zijn geest in jullie harten mag schenken, zodat je uit zijn kracht en vanuit dat heilige vuur belijdend lid mag zijn. Gemeente, ik hoop dat we deze 15 mensen in vreugde en dankbaarheid mogen ontvangen. We zijn bevoorrecht als gemeente dat er opnieuw 15 mensen mogen zijn die belijdenis afleggen en die zich bij de gemeente voegen. Het vraagt van ons allemaal als gemeente om ook op deze mensen af te stappen. Maak eens een praatje, nodig ze uit. Probeer in contact met hen te komen als u ze nog niet allemaal kent, zodat we als gemeente onderling aan elkaar verbonden mogen zijn. Het is ook fijn om zoveel familie, vrienden, belangstellenden hier aanwezig te zijn. U en jij wilt delen in de vreugde en de dankbaarheid van dit moment. Fijn dat we dat met elkaar mogen doen. Het is waar, sommige van deze 15 mensen zijn niet opgegroeid in de herstelte van de kerk. En misschien dat voor sommige ouders of grootouders dit moment dan ook wel gemengde gevoelens heeft. Dat ze uit een ander kerkverband komen. En toch hoop ik dat u als ouders, als grootouders, daar niet alleen naar kijkt, maar dat u dankbaar bent. En dat we mogen weten dat uiteindelijk er meer is dan een kerkverband. En dat er meer is dan alleen de naam, maar dat het gaat om de koning van de kerk. Johannes, de oude apostel Johannes, schrijft in zijn brief: ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En ik hoop dat dat ook voor u de blijdschap mag zijn om zo met uw kinderen hier te mogen zijn. Fijn ook dat er zoveel vrienden, belangstellenden, ik zie veel studenten aanwezig zijn om in deze vreugde te delen. Jullie mogen gaan zitten. Wij zullen overgaan naar de doopbediening aan Jeroen Hogendoorn. U vindt het in de liturgie. Wij zullen het formulier voor de doopbediening samen lezen. De kern van de leer van de heilige doop omvat drie punten. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het doopwater. De onreinheid van ons hart wordt ons daardoor voor ogen gesteld, Zo kwam de vermaning tot ons om onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats verklaart en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van onze zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade sluit en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En zo in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft dat wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil, om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat in elk verbond twee partijen aanwezig zijn, worden wij door God in de doop vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Dit houdt in dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze krachten. Het betekent ook dat wij niet wereldgelijkvormig leven, dat wij onze oude natuur doden en wandelen in een nieuw godvruchtig leven. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en ook niet in de zonde blijven liggen. Want de doop is een zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond en genade met God hebben. Nu moeten de kinderen van de christenen uit kracht van het verbond gedoopt worden, zonder dat zij er iets van begrijpen. Volwassenen echter worden pas gedoopt wanneer zij met berouw een zonde erkend en hun geloof in Christus beleden hebben. Daarom heeft niet alleen Johannes de Doper, toen hij in opdracht van God de doop der bekering tot vergeving van zonde preekte, slechts hen gedoopt die hun zonde beleden, maar ook onze Heer Jezus Christus heeft zijn discipelen opgedragen alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij heeft daaraan de belofte toegevoegd dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden. Ook de apostelen hebben volgens deze regel gehandeld. Ze hebben, zoals blijkt uit de handelingen der apostelen, geen andere volwassenen gedoopt dan die na bekering met berouw over hun zonden hun geloof beleden. Daarom mag men ook nu geen volwassenen dopen dan die de rijke inhoud van de heilige doop uit de prediking van het heilige evangelie geleerd en verstaan hebben en die daarvan en van hun geloof door persoonlijke belijdenis rekenschap afleggen. Tot zover het onderwijs over de doop. Laten wij samen bidden opdat wij deze heilige inzetting van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen. Laat ons zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, U bent de die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar U heeft de gelovige Noach en de zijnen, 8 mensen, in uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent de die de verharde farao met geheel zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, maar uw volk Israël daar droogvoets doorgeleid hebt. Beelden van de doop. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze broeder in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Dat hij zo met hem in zijn dood begraven wordt en ook met hem mag opstaan in een nieuw leven. Dat hij zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig dragen mag, hem zo mag aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hem dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost verlaten. En geef dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken zal mogen verschijnen. Wij bidden u dit alles in de naam van onze Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Jeroen, mag ik je vragen naar voren te komen? Geliefde broeder Jeroen Hogendoorn, omdat u de heilige doop begeert te ontvangen als een zegel van uw inlijving in Gods kerk, moet duidelijk blijken dat u de christelijke leer waarin u onderwezen bent, waarvan u voor ons belijdenis gedaan hebt, niet alleen aanneemt, maar daarnaar ook door Gods genade wilt leven. Daarom behoort u voor God en zijn gemeente op de volgende vragen oprecht te antwoorden. Ten eerste, gelooft u in de enige waarachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde en al wat erin is uit niets geschapen heeft en nog onderhoudt en regeert, zodat er niets gebeurt zonder zijn goddelijke wil? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ten tweede, gelooft u dat u in zonde ontvangen en geboren bent, dat daarom de toorn van God op u rust en dat u van nature onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, en dat u met gedachten, woorden en werken de geboden van de Heere dikwijls hebt overtreden? Hebt u over uw zonde oprecht berouw? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ten derde, gelooft u dat Jezus Christus, die waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, die zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot een zaligmaker door God geschonken is, en dat u door dit geloof vergeving van zonden in zijn bloed ontvangt, en dat u door de kracht van de Heilige Geest een lid van Jezus Christus en zijn kerk geworden bent? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ten vierde, stemt u in met de hier geleerde 12 artikelen van het christelijk geloof, die een samenvatting zijn van het woord van God? Hebt u zich voorgenomen in deze leer tot het einde van uw leven standvastig te volharden en alle ketterijen en dwalingen te verwerpen die met deze leer in strijd zijn? Belooft u in de gemeenschap met de kerk niet alleen trouw het woord van God te horen, maar ook te volharden in het gebruik van het heilig avondmaal? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ten vijfde, verklaart u dat u van harte begeert altijd als christen te wandelen en te breken met de wereld en de wereldse begeerten, zoals het de leden van Christus en van zijn gemeente past? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
De goede en grote God schenke u zijn genade en zegen tot het volbrengen van deze belofte door Jezus Christus. Amen. U mag knielen. Esra, Jeroen, Johannes, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. een buitengewoon bijzonder moment voor jou waar je intens naar uit hebt gezien om het sacrament van de doop te mogen ontvangen. In het eerste gesprek dat wij elkaar ontmoetten, begon je daarover. In dat verlangen heb je in de achterliggende periode het onderwijs ontvangen. Hebben we met elkaar gesproken, heb je gesproken met de mensen van de kerkenraad. En nu mocht je dit sacrament ontvangen. Een bijzonder moment en een grote zegen dat dit gebeurd is. De doop is het sacrament van de wedergeboorte. Van een nieuwe leven. De doop is het sacrament waarmee het oude leven achter ons gelaten wordt. En waar het nieuwe leven komen zal. En je weet het, je kunt dat niet in eigen kracht. Maar dat sterven, dat oude leven, dat wordt gedoopt, dat is gedood in de dood van Jezus Christus. En dat nieuwe leven, dat is niet jouw kracht, maar dat is de kracht van de opstanding van Jezus Christus. En zo heb je dit sacrament mogen ontvangen. En dan hebben we gelezen uit het formulier. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Niet in de zonde blijven liggen, omdat de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. God zij je nabij, hij zegen je en stel je ook tot een rijke zegen. We zullen danken met het dankgebed uit het formulier. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dat met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze broeder door uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, opdat hij christelijk en godvruchtig zal leven en zal groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen bewezen hebt, zal beleiden en oprechte gehoorzaamheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, zal leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen zal. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige ware God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Je mag gaan zitten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe, eeuwige God, wij danken u voor alles wat u ons in deze dienst tot nu toe al gegeven hebt. U bent de stille toehoorder geweest en we mogen geloven dat er vreugde is in de hemel. Over elke zondaar die zich bekeert. En over elke belijdenis van geloof met mond en hart. Heer, we danken u dat we dat mochten horen van 15 mensen. We danken u dat Jeroen op al de vragen die hem gesteld werden volmondig ja mocht zeggen. Heer, wat een voorrecht en wat een zegen. En als wij ons nu zetten om te luisteren naar de verkondiging van uw heilige woord, dan bidden wij dat u ook daarin aanwezig bent. Geef dat u in onze harten werkt. Geef dat wij open en ontvankelijk zullen zijn voor het woord dat klinken zal. Geef dat wij het toelaten in onze levens en ons niet zullen afsluiten, maar ons laten onderwijzen en ons onderworpen willen achten aan uw woord. Zegen ook uw dienaar die spreken zal. Geef hem de woorden in de gedachten en in de mond, zodat hij zo mag spreken dat de kracht van uw belofte klinken mag. Heer, we bidden om de werking van de Heilige Geest in onze harten. We bidden u dat de geest van Pinksteren, die toen is uitgestort, ook nu in ons midden werken zal. Wees ons dan erbij. U kent ons allemaal. U weet wat ieder van ons nodig heeft. Werk dan in onze harten. Neem weerstanden weg. Verlicht wat verduisterd is. Open ogen die blind zijn. Geef een hart dat ontvankelijk is als een toebereide akker om het zaad van het woord te ontvangen. Heere, zo zien wij op dat u de levende God. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen de schriftlezing zoals we die in de liturgie vinden. Handelingen 2 vers 14 tot en met 21 en daarna 33 tot en met 41. Handelingen 2 vers 14 en verder, en daar luidt het woord van God als volgt. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dan gaat hij verder met zijn toespraak, ik lees vanaf vers 33. Hij dan, Jezus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo weet u dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving de zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovele als er de Heer onze God toeroepen zal. Met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het thema voor de preek, dat vindt u op de achterkant van de liturgie. Het thema voor de preek is roepen om gered te worden. Roepen om gered te worden. Drie gedachten. We staan stil bij de kracht van de belofte, de eenvoud van de belofte en het vertrouwen op de belofte. Voordat wij luisteren naar de preek, zal er worden gecollecteerd en zullen we samen zingen. De collecte heeft drie bestemmingen. De eerste is de zending, de tweede de kerk en de derde is het onderhoud van het kerkgebouw. En daarna zingen we uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Wij schrijven gemeente boven de preek roepen om gered te worden. En onze eerste gedachte is de kracht van de belofte. Want de tekstwoorden vormen een belofte. Iedereen die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Zal behouden worden. Zal niet verloren gaan. Maar voor die mensen die daar op dat moment voor Petrus staan en die woorden horen als een citaat, een stukje tekst, wat bij Joël vandaan komt. Ja, is het eigenlijk niet meer dan dat? Het is een bepaalde mededeling. Ja, zo staat het in de Bijbel. Wie de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. Het zijn bekende woorden, maar krachteloze woorden. Bekende woorden, maar krachteloos. Hoe kwam dat? Ik denk omdat al die mensen daar, die Joden en die Jodengenoten, die vonden zalig worden en gered worden eigenlijk geen probleem. Geen vraag voor hen. Daar waren ze zeker van. Ze waren toch Joden? Ze waren toch betrokken? Ze baden toch elke dag? Ze riepen de naam van de Heere aan. Dus, het zat wel goed. Misschien is het voor u en voor jou, als je die woorden leest, ook wel een krachteloze belofte. Krachteloos. Wie de naam van de Heere zal aanroepen, wordt zalig, wordt gered. En daar zit je, bekende woorden, al vaak gehoord. Maar doet je niet zoveel. Het zijn alleen maar woorden, er zit geen kracht in. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Ik heb mijn eerste gedachte genoemd, de kracht van de belofte. Maar ik had hem ook wel kunnen noemen, de krachteloosheid van de belofte. Eigenlijk is er maar één antwoord. Hoe kan het dat deze woorden van de tekst geen kracht doen? Dat kan maar op één manier, wanneer zalig worden voor jou geen probleem is. Geen kwestie is. En dat kan op allerlei verschillende manieren, maar hier komt het op neer. Zalig worden is geen vraag voor je. Kijk, er zijn mensen die vinden het heel vanzelfsprekend dat zij behouden worden. Natuurlijk. God kan mij toch niet veroordelen? Er zijn ook mensen die het heel vanzelfsprekend vinden dat zij verloren gaan. Dan is het ook geen vraag. Er zijn mensen voor wie de vraag eenvoudigweg te onbelangrijk is om erbij stil te staan en erover na te denken. Word ik wel zalig? Zal ik behouden zijn? Te onbelangrijk. Er zijn ook mensen die zeggen, er komt helemaal geen oordeel. Er is geen eeuwige bestemming. God bestaat niet. Ja, dan is de vraag naar zalig worden en gered worden natuurlijk ook niet belangrijk. En het antwoord daarop, evenmin. Er zijn ook wel veel mensen die het wel belangrijk vinden. Die vraag, zal ik behouden worden? Zal ik zalig worden? Wel belangrijk, maar niet belangrijk genoeg. Andere dingen zijn belangrijker. Bijvoorbeeld de vraag wat wij vanavond zullen eten. Welke vraag was vanmorgen belangrijker toen je voorbereidde om naar de kerk te gaan? Word ik straks behouden en zalig en gered? Of de vraag, wat voor kleren zal ik aandoen? Er zijn mensen die een catechismus hebben met maar 3 vragen erin. Een catechismus met 3 vragen. De eerste vraag is, wat zullen wij eten? De tweede is, wat zullen wij drinken? En de derde vraag is, waar zullen wij ons mee kleden? Kijk gemeente, als dat ons leven is, dan is deze belofte krachteloos. Want deze belofte is een antwoord op een vraag. Namelijk de vraag, word ik wel zalig? Word ik gered? Word ik behouden? Maar als je de vraag niet belangrijk vindt, vindt antwoord ook niet belangrijk. Als de vraag niet voor jou speelt, doet de belofte geen kracht. Zo hebben die mensen daar op die Pinksterdag naar Petrus geluisterd en het waren klanken, bekende maar krachteloze woorden. En toch, gaandeweg, krijgt deze belofte voor hen kracht. Want er gaat wat gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Zij gaan de vraag stellen. Zij gaan de vraag stellen. Dan zijn we een stukje verder in het hoofdstuk. We lezen dat in vers 37. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Wat moeten wij doen? Wat moet er gebeuren om gered te worden? Kijk, daar gaat de vraag klinken. En als de vraag er is, wordt het antwoord belangrijk. Als het antwoord niet meer vanzelfsprekend is, dan gaat de belofte kracht krijgen. Als zalig worden niet meer verwacht is en niet meer automatisch. Dus er is wat gebeurd tussen vers 21, waar die tekstwoorden worden aangehaald, en vers 37, waar de vraag klinkt. Wat gebeurt er? Bekende, maar krachteloze woorden worden onbekend, maar krachtig. Dat gebeurt er. Hoe kan dat? Hoe vindt die verandering plaats? Petrus heeft de mensen aangesproken. En zijn betoog, zijn toespraak, zijn preek komt hierop neer dat hij gaat uitleggen wat die naam is. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept. Wie is die Heere? Nou, zegt Petrus, dat zal ik uitleggen. En hij doet dat. De tijd ontbreekt me om het nu uitvoerig toe te lichten. Maar hij doet dat voornamelijk met een citaat uit Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. En dan sluit hij zijn toespraak af met de woorden: God heeft deze Jezus tot Heere gemaakt. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Hij is die Heere. Jullie hadden hem moeten aanroepen om zalig te worden. Dus wat zegt die tekst in vers 21? Het zal zijn dat een ieder die de naam van Jezus zal aanroepen, die zal zalig worden. Nou, daar staan die mensen. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Jezus aangeroepen. Nooit gedaan. Integendeel. Ze hebben hem veracht. Ze hebben hem bespot. Ze hebben hem gekruisigd. Ze hebben hem gedood. Ze hebben nooit geloof aan hem gegeven. Ja, gemeente, als je dat gaat zien, dan is zalig worden geen vanzelfsprekendheid meer. Ze hebben de rechter, de Heer. Ze hebben de rechter veracht en gedood. Maar die rechter is uit de dood opgestaan en zal hen nu gaan oordelen. Ja, dan begrijpen wij waarom ze zo verslagen zijn. Want zij zien daar opeens dat al hun godsdienst een vergissing is. Een vergissing. En al hun ijver tot God tot op dit moment is waardeloos. En al hun gebed is zinloos geweest, want het is nooit tot Jezus gericht geweest. Daar staan ze, doorstoken, doorpriemd in hun hart, en zij worden overtuigd van de ernst van hun vergissing. Verslagen in hun hart. Laten we de lijn trekken naar onszelf, gemeente. Er is zoveel christelijke godsdienst waar Christus niet in voorkomt. Ook in de kerk wordt de Heere Jezus soms zeer veracht. Zeer veracht. Want christelijk geloof bestaat niet uit wetten, regels, geboden, verboden. Dit mag wel en dat mag vooral niet. Maar christelijk geloof, waar bestaat dat in? Aanroepen van Jezus. Aanroepen van Jezus. Dat is de kern van het geloof. En die kracht van de belofte, gemeente, die gaan we pas zien en ervaren als wij de vloek van ongeloof onder ogen zien. Leg al je godsdienst daar eens naast. Ja, zegt iemand, ik bid veel. Ik probeer ernstig te zijn. Ik vraag te veel om. Ik zoek ernaar. En iemand zegt, al zou ik moeten wachten tot mijn 80ste. Maar ik zou het ervoor over hebben. En als ik dan verloren ga, nou, dan kan ik in ieder geval deze schrale troost hebben dat ik mijn best heb gedaan. Wat een hoogmoed. En wat een ongeloof. Want het is allemaal godsdienst zonder de naam van Jezus aan te roepen. Gemeente, we zijn hier met honderden mensen samen, hè. Maar ik durf vanmorgen te zeggen, als iemand van ons verloren gaat, is dat omdat die persoon de naam van Jezus nooit heeft aangeroepen. Dan kun je verloren gaan. En dan alleen. Zullen de mensen zijn die verloren gaan, omdat ze Jezus nooit hebben aangeroepen. Nooit hebben gebeden. Kijk, dat hebben wij nodig. Wanneer gaan die woorden die je al 1000 keer gehoord hebt en die elke Pinksterdag gelezen worden, wanneer gaat die belofte kracht krijgen als je door zo'n proces gaat en tot die ontdekking komt die die 1000 mensen daar hadden? Het gaat maar om één ding, aanroepen van Jezus. En dat heb ik nog nooit gedaan. En mijn gebed is zinloos. En mijn Bijbellezen is tevergeefs. En mijn zoektocht en mijn theologie en mijn bevinding en alles aan de kant. Want ik moet Jezus aanroepen in geloof en in vertrouwen. Dan krijgt die belofte kracht. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede, de eenvoud van de belofte. Wat moeten wij doen, roepen die mensen. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Ze zien hun vergissing. Je hoort de verbijstering. Je hoort de angst in hun vraag. Ze zijn er zeker van dat ze zoveel zijn kwijtgeraakt. Wat moeten we doen? Geweten, weet je wat Petrus doet? Hij komt weer met diezelfde belofte terug. Want zijn antwoord aan die mensen, we lezen dat in vers 39, is: want de belofte komt u toe. Welke belofte is dat? Natuurlijk de belofte van vers 21. Die belofte die is nog steeds voor jullie bedoeld. En voor je kinderen en voor iedereen, zoveel als God ertoe roepen zal. Dus hij komt niet met wat anders, hij zegt niet ja. De situatie is wel zo ernstig. Valt er nog wel wat te zeggen? Nee, die belofte staat nog steeds. En hij zegt, die belofte is voor jullie. Ondanks het ongeloof. Ondanks die verachting en die afwijzing. Roep de naam van Jezus aan, zegt hij. Roep de naam van Jezus aan. En je zult behouden worden. Ik weet het, hij zegt in vers 38... met zoveel woorden iets anders. Maar het komt neer op diezelfde belofte. U komt de belofte toe. Laat je dopen, zegt hij, in de naam van Jezus Christus. En wij weten, onder andere uit Handelingen 22, dat de doop altijd gepaard ging met het aanroepen van de naam van de Heere. Er staat in Handelingen 22 dat Ananias tegen Paulus zegt: sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heeren. Dus die mensen die werden gedoopt en ze riepen de naam van Jezus aan. Diezelfde belofte geldt nog. Bekeer je, zegt Petrus. Bekeer je. Verander van denken. Geen ongeloof meer, maar geloof. Geen afwijzing, maar aanvaarding. Geen verachting van Jezus, maar gehoorzaamheid. Geen afkeuring, maar aanroepen. Let op de eenvoud van de belofte. Let op de eenvoud. Wie hem aanroept, zal zalig worden. Wie Jezus aanroept, is gered, is behouden. Hij heeft die macht, hij heeft dat gezag, want hij is Heere, hij is rechter gemaakt. Hij is rechter over hemel en aarde. Paulus zet dat uiteen in dat lange gedeelte tussen vers 21 en 37... Maar het komt voor ons neer op een eenvoudige belofte. Wie de naam van Jezus aanroept, zal zalig worden. Die is behouden en gered in het komende oordeel. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ja, maar die mensen kenden die Bijbeltekst toch? Waarom vroegen zij, wat moeten wij doen? Ja, ze kenden de tekst. Maar niet de kracht. Ze waren de tekst vergeten. Vergeten. Paulus had hem net uitgesproken. En ze zeggen, wat moeten wij doen? Dat kan ons ook overkomen. Als wij onze geestelijke toestand ervaren en beseffen hoe wij staan tegenover God, vergeet je die belofte. Gelukkig maar dat Petrus hem niet vergeten was. En dat Petrus weer teruggrijpt op die belofte die hij al had genoemd. Wij vergeten die belofte ook zo gauw. Wij vergeten de eenvoud zo vaak. Hoeveel mensen worstelen niet met de zekerheid van het geloof. Hoeveel mensen aarzelen en twijfelen. Hoeveel mensen zijn bang voor de vraag. Ben ik gered? Ben ik behouden? Hoe komt dat? Ze vergeten de eenvoud van de belofte. De belofte is eenvoudig. Zo eenvoudig, gemeente, dat wij het vaak te weinig vinden. Wat horen wij soms? Ik heb in de voorbereiding nog een preek van Spurgeon nagelezen. 120 jaar geleden of zo. En die noemt ook al allemaal voorbeelden van mensen die bij hem komen en die allerlei dingen noemen. Bijvoorbeeld, ja, zegt iemand, ik was een keer aan het bidden. En opeens hoorde ik een soort van stem van binnen. Dat is heel bijzonder. Misschien ben ik wel gered. Er zijn mensen die zeggen, ik was een keer zo aan het tobben. Ik kon het allemaal niet bekijken. En toen opeens zag ik de regenboog. Een teken van God, prachtig. Iemand was aan het Bijbel lezen. En hij zegt, opeens was daar een tekst die mij bijzonder aansprak. Gemeente, ik schuif het echt niet aan de kant hoor. Ik vind het niet onbelangrijk. Maar je wordt er niet zalig door. Je wordt niet zalig omdat je de regenboog gezien hebt. Je wordt niet zalig omdat je een Bijbeltekst gelezen hebt. Je wordt zalig als je een zaligmaker hebt. Als je hem hebt aangeroepen. Dat is de belofte. De eenvoud van de belofte. Eenvoudig. Zeer eenvoudig. Paulus noemt diezelfde tekst uit Joël in Handelingen 10. En dat plaatst hij tegenover al die godsdienst van de Joden. Het is een eigen volk. Hij zegt, ze hebben een ijver tot God, een inzet, een godsdienst van Jewels, maar zonder inzicht. Niet met verstand. En dus kunnen ze niet zalig worden. Dat kan ons ook overkomen. Wat nodig is, wat voldoende is, is die eenvoudige belofte, roep de naam van de Heer Jezus Christus aan. Nieuwe lidmaat, ik wil dat tegen jullie ook zeggen. Sommigen van jullie zouden bijzondere dingen kunnen vertellen als je terugkijkt op je leven. Misschien zijn er mensen die ernaar vragen. Hoe is dat gegaan dat je ertoe gekomen bent om hier je openlijke ja-woord te geven? Verschillende levensgang, verschillende getuigenissen, verschillende levensverhalen. Maar allemaal hetzelfde ja-woord. En laten we het daar maar bij houden. Want het zou toch wel kwalijk zijn. Als jouw getuigenis, als jouw levensverhaal in plaats kwam van de eenvoudige belofte. Het is zo belangrijk dat het hier niet om het bijzondere gaat, maar om het algemene. De belofte die voor iedereen geldt. Met alle verschillen die er zijn, maar wij worden allemaal alleen maar zalig dankzij de eenvoudige belofte dat wie de naam van Jezus zal aanroepen, zalig zal worden. En zonder die belofte zal niemand van ons zalig worden. De eenvoud van de belofte. We gaan naar de derde gedachte. Het vertrouwen op de belofte. Ja, maar, zegt iemand. Maar er valt toch nog wel meer te zeggen, dominee. Daar komen onze tegenwerpingen, daar komen onze bezwaren, daar komen onze vragen. Ja, maar je kunt je toch vergissen, je geloof moet toch wel echt zijn. Het moet toch wel toegepast worden. Het is toch wel nodig dat de Heilige Geest dat doet. Er moet toch wel zondekennis zijn. Allemaal waar. Allemaal waar. Het moet allemaal. Maar er moet nog iets. Er moet nog iets. Wat dan? Je moet de naam van Jezus aanroepen. En voor al die dingen die moeten en al die dingen die noodzakelijk zijn, wordt er maar eentje genoemd. Eentje. Je moet de naam van Jezus aanroepen. Dit ene, dat is beslissen. En daarom, kijk gemeente, we kunnen die tekst lezen. We kunnen erover nadenken. We kunnen daarnaar luisteren. Maar is er ook dat vertrouwen in u en in jouw hart? om in vertrouwen de naam van Jezus aan te roepen. Die mensen vroegen, mannen, broeders, wat zullen wij doen? Petrus zei niet, nou je hoeft niks te doen. Maar hij herkende de vraag en hij gaf antwoord. Bekeer je en geloof die belofte. Roep de naam van de Heere aan. Dat geldt ook voor ons. Kijk, als die belofte nu, als die boodschap van het evangelie nou ingewikkeld was en moeilijk was, dan ging je straks naar huis en dan zei je, ik begrijp het niet. Het was voor mij te moeilijk. Het was ingewikkeld. Ik moet er nog eens meer over lezen. Ik moet er nog eens meer over denken. Maar de eenvoud van de belofte maakt dat in ieder geval onmogelijk. Niemand van ons gaat straks naar huis en kan zeggen, het was voor mij te ingewikkeld. Het was voor mij te moeilijk. Ik heb meer tijd nodig. Hoe eenvoudiger de belofte, hoe radicaler de oproep. Hoe eenvoudiger de belofte, hoe dringender er een antwoord wordt gevraagd. En daarom die vraag, wat moeten wij doen? Roep de naam van de Heere aan. Wij moeten wat doen. Wij kunnen niet verder leven en deze belofte naast ons neerleggen. Ja, het kan wel, gemeente, het kan wel. Natuurlijk kan het. Maar als je zalig wil worden, kan dat niet. Wat is dat? Hem aanroepen. Het is allereerst Jezus erkennen als Heere en Christus. Hij is degene die ons oordelen zal. Hij is de Heere. Het is ook degene die wij aanroepen, die wij vragen, eenvoudig bidden om zijn genade en om zijn vergeving en om zijn goedheid, om zijn redding. Aanroepen is bidden. En dan zegt deze tekst, dat wie hem daarom bidt, dan is dat gebed de vaste, zekere voorloper van de zaligheid. Op zo'n gebed volgt de zaligheid. Als dat niet zo was, was de belofte een leugen. Maar wie hem daarom bidt, die krijgt de zaligheid. En gemeente, het gaat niet om de woorden, hè? Het gaat niet om de mooie zinnen. Het gaat niet om de welluidendheid. Het gaat om de oprechtheid. Misschien is het een gebed als een zucht in je hart. Misschien is het een gebed met een gebroken stem. Misschien is het een gebed zonder woorden. Misschien is het een gebed wat je niet eens kunt uitspreken. Maar het is wel een gebed dat uit je hart opgaat tot Christus. En je roept hem aan. Heere Jezus, red ook mij. En dan ben je zalig. Christelijke leven, gemeente, begint met dit gebed. Dat is het eerste echte gebed dat je kunt bidden. Alle andere gebeden die aan dat gebed vooraf gaan, tellen niet mee. Het eerste gebed in het christelijke leven is het gebed waarin Jezus wordt aangeroepen. Het is meteen ook het beste en het mooiste gebed wat je ooit kunt bidden. Dat was het antwoord wat Petrus aan deze mensen gaf. En 3000 mensen in die menigte namen zijn woord, zegt vers 41, gaarne aan, gewillig, graag, met vreugde. Ze grepen dat woord aan van de belofte. Ze riepen Jezus aan. Zij vertrouwden hem. Ja, natuurlijk is dat met vreugde. Hoe kan dat? Omdat die vraag voor hen belangrijk was geworden. En omdat het antwoord eenvoudig was. Een belangrijke vraag met een eenvoudig antwoord leidt tot de vreugde van het geloof. En laat dat voor ons vandaag ook zo zijn. Laat dat ook zo zijn. Dat wij dit woord gaarne met vreugde aannemen. Laat het niet zo zijn dat de woorden van onze tekst bekend zijn, maar krachteloos. Laat het een krachtige belofte zijn. Een eenvoudig antwoord op een intense vraag. Wat moet ik doen? Hoe zal ik zalig worden? Dit is het antwoord. Ieder die de naam van Jezus aanroept, zal zalig worden. En wie dat doet, die mag de vreugde kennen, de blijdschap, de zekerheid, dat ik verlost ben, dat ik veilig ben, dat ik behouden ben in het komende oordeel. Waarom? Dankzij Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij zingen uit de berijming van Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, Jezus Christus, u bent verhoogd. U heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. U zult ons oordelen als u weerkomt met alle gezag en kracht en heerlijkheid. Heer, we bidden u dat de woorden niet krachteloos zullen zijn, maar dat de belofte een kracht mag zijn die een heerlijk antwoord geeft op de vraag van ons hart: wat moet ik doen? Hoe kan ik behouden en gered worden? Heere God, we danken u voor de eenvoud van het evangelie. We danken u ook voor de radicaliteit ervan. We danken u dat het ook van vandaag in ons midden zo klinken mocht. En we bidden u, Heere, dat door de kracht van uw woord en door de kracht van uw geest we het niet naast ons neerleggen, maar Jezus zullen aanroepen als onze Heere en Christus. En dat het woord met vreugde zullen aannemen en zeker mogen zijn van ons behoud en onze redding. Heere, zo vragen wij u dat dat mag gebeuren. Dat is ook het verlangen van deze 15 mensen die hun jawoord gegeven hebben. Niet dat zij zelf in het middelpunt van de belangstelling zouden staan, maar dat uw naam, o Heere Jezus Christus, verheerlijk mag worden. Geef ons een gezegende dag als wij elkaar nog wellicht zullen ontmoeten, als we zullen naspreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Heer, we kunnen veel dingen bespreken, maar u kent de diepte van ons hart. En als daar het geloof mag zijn, dan danken wij u dat u voortgaat met uw werk en door de prediking van het evangelie mensen brengt uit de duisternis tot uw heerlijke licht. Wees ons zo nabij. We bidden voor deze 15 mensen. Leid ze op hun levensweg en geef dat hun leven en hun getuigenis tot eer en tot verheerlijking mag zijn van Jezus, onze Heere. Dat vragen wij uit genade. Amen. Laten we zingen nog een keer uit Psalm 28, nu het 5e vers. Gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. En wat er verder volgt, Psalm 28, vers 5. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.